We gaan beginnen. Het is hier 2 weken geleden dat we hier bij elkaar zaten om met elkaar de Bijbel te lezen uit 2 Petrus. Dus fijn dat we er weer zijn, ook jullie die nu kijken. En we gaan met 2 Petrus verder. En we hebben vorige keer zijn wij in hoofdstuk 2 geëindigd. En 2 Petrus heeft 3 hoofdstukken, dus we gaan met het laatste hoofdstuk verder. En er staat bij mij boven spotters met de jongste dag. En als je teruggaat naar hoofdstuk 2, dan lees je over de waarschuwing tegen de valse leraars. En de losbandigheid der valse leraars, al dat soort dingen, dat hebben we allemaal gezien. We hebben het ook gehad over Bileam. En het heeft natuurlijk allemaal zijn vervulling in de toekomst. Als de grote verdrukking er is met de antichrist. Maar in hoofdstuk 3... Ik zal vers 1 even lezen, een paar versen. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwek. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuurde bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Laten we eerst de opening gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, dat we uw woord hebben, en dat we ook weten het woord en waarheid recht te snijden, en dat we daardoor ook in staat zijn om uw woord te begrijpen, omdat we ook begrijpen dat u een plan heeft met Israël voor deze wereld, en ook met het lichaam van Christus voor in de hemel. En dat we dat ook zo gescheiden weten te houden door de brieven van Paulus daarin te lezen dat die over ons gaan. Maar we willen ook leren over hoe u gaat handelen met dat andere plan hier op aarde in de toekomst als wij bij u zijn. Wilt u ons daarom licht geven op uw woord door uw geest die getuigt met onze geest. Zodat wij het in ons verstand mogen gaan zien, Vader. En dat wil ik aan u vragen. En ook danken natuurlijk voor het offer van de Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is, voor onze zonden is opgestaan. En dat we daardoor uw kinderen mogen zijn. Dank u wel voor deze dingen in Christus' naam. Amen. Goed, nou ja, de context is hoofdstuk 3. Als je dat zo leest, ik heb daarom die vers even gelezen om even in de context te blijven. Nou, wat is de context als je dat leest? Spreekt het toch duidelijk over de toekomst? Het spreekt heel duidelijk over de laatste dagen, want dat zien we in vers 3, de laatste dagen. Je ziet heel duidelijk, als de Heer Jezus Christus komt, nou als hij komt in de grote drukking, dan komt hij. Nou ja, wat zegt de geloofbelijdenis? Om te oordelen, ja? Ja, precies. Nou, dat is een profetisch iets. Want hij komt, als hij komt, komt hij ook om te oordelen. Want de grote verdrukking is een zuivering van het volk Israël. En het 1000-jarig koninkrijk, dat is de eerste 1000 jaar van het eeuwige koninkrijk. Daarom kan je zeggen 1000, want er zit aan het eind, wordt het even onderbroken in verband met het oordeel van Satan en al de heidenen die hem volgen. Maar dan wordt het vervolgd. En dan, dat zijn de eerste 1000 van een eeuw. En dan heb je daarna geen 1000 of 2000 of 3000, want dan gaat het gewoon door zonder einde. Nou, die verdeling zien we hier eigenlijk in hoofdstuk 3 ook bij Petrus. Petrus spreekt hier heel duidelijk over die tijd, het oordeel op dat moment. Het oordeel dat gaat komen tot eigenlijk, als je kijkt in als ik vers 12 kijk, vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. En dat is de belofte. Ja? De nieuwe hemelen, maar ook een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Nou, dus als je kijkt in vers 3, zegt Petrus, in het laatste der dagen zullen spotters komen. En wat doen zij? Wat staat over die belofte? Oh, in vers 4 dan zeggen ze, waar is de belofte zijn in toekomst? Waar is de belofte van zijn komst? En waarom schrijft hij dat nou? Dat gaan we met elkaar zien. Maar we moeten goed opletten dat hier de context is dus, spreekt hij over het oordeel. Als je kijkt in hoofdstuk 2, of dan heeft hij in hoofdstuk 3, spreekt hij over die spotters. Want waarom? Nou, de tijden van Petrus, toen hij dit schreef, we weten, is in het licht geschreven dat Paulus er al was. Petrus weet van Paulus nu waarom de Heer Jezus nog niet gekomen is. Volgens profetie had hij natuurlijk al moeten komen. Want we weten, Israël moet zich bekeren, maar dan krijg je grote verdrukking. Als ze zich niet bekeren, nou dat is niet gedaan. Na Stefanus, 7 jaar, had er grote verdrukking geweest. Of nee, er zit nog een tijd tussen, maar in ieder geval, Christus zou moeten komen, toch? En die is niet gekomen. Nou, dat is in de toekomst, in de grote verdrukking, zullen ze dat natuurlijk ook zeggen. Want wat zeggen ze dan? Ja, maar hoezo? Zijn komst. Hij is er toch al, hij zit hier op de troon. En jullie zeggen, hij komt nog. De spotters zeggen, hij zit daar. De antichrist. Ja? Dus dat is de context van het hele stuk tot en met vers 13. En in vers 14 en daarna, dan zie je dat Petrus verklaart ook, daardoor dat hij weet, door dus die grote Petrus. Ik hoop dat hij blijft doen. Er was een error, zie ik hier. Ik ga even opnieuw laden. En ik zie geen commentaar, dus het zal wel goed gaan. Dat hoop ik tenminste althans. Oké. Nou, we gaan weer gewoon verder. Wat zei ik nou als laatste? Ja, die heeft dus van Paulus licht gekregen op het feit waarom de Heer Jezus Christus nog niet gekomen is. Zie je dat Paulus gewoon het antwoord is op alle vragen in de Bijbel? Ook voor Petrus en de apostelen. Nou, hoofdstuk 2, dat spreekt over de valse leraars. Dus schrijft hij, waarschuwt hij tegen de valse leraars. Ja, dus dat is, daar gaat het hele hoofdstuk 2 eigenlijk over. En wat doen die valse leraars? In vers 1, verderfelijke ketterijen gaan ze bedekkelijk invoeren. En ze verloochenen de heren die Israël, het volk Israël, gekocht heeft. En dan zie je dat in vers 2 zullen door die verleidingen, valse ketterijen, zullen ze ook vele volgelingen krijgen, waardoor de weg der waarheid gelasterd zal worden. Zie je, dat zijn de valse leraars. Die proberen het meeste van het geloof af te houden. En dan gaan ze ook een evangelie prediken, maar dan spreken ze over de wet en de tempel en de antichrist, en dat is de Messias. Hier heb je de spotters in hoofdstuk 3. En daar waarschuwt hij dus ook voor. Nou, als je dus gaat naar vers 2. Hè, dus hij zegt, je ziet ook gelijk in hoofdstuk 3 vers 1. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u. Dus als er ook mensen zijn die betwijfelen. Ik heb ook een boek, dat kocht ik toen ik net geloof was geworden. Een lexicon met alle bijbelboeken met de beschrijvingen erbij. Dat vond ik wel interessant. Maar dan zie je ook de datering, en dan ook, ja, er zijn er die betwijfelen, bijvoorbeeld de eerste brief van Petrus, of die wel door Petrus geschreven is. En dan krijg je allerlei verklaringen, nee, dat is Marcus, bla 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 bla. Maar hier staat duidelijk, de tweede brief, dus die andere is inderdaad zijn eerste brief. Nou, die schrijf ik aan u, hè, en wie is aan u? Dat is de kleine kudde. Ja, wij weten het recht te snijden, maar als je dat niet doet, dan zie je natuurlijk jezelf, hè, daarin staan. In welke beide ik door de vermaning uw oprecht gemoed opwek. Ja? Hij wekt ze op. Net zoals Timotheus. Paulus zegt dat hij moest de gaven Gods opwekken. Ja? Weer vuren van geest worden. Zij moet ook opgewekt worden. Waardoor? Hoe word je nou opgewekt? In moeilijke omstandigheden. Wat doet de wereld? Nou ja, ik moet er even tussenuit hoor. Ik moet eventjes een weekend weg. Even dit. Of jezelf verwennen. Of geniet van allemaal dat soort dingen. Maar voor de gelovigen is de opwekking door hier In dit geval de brief van Petrus. Ja? En voor ons is dat natuurlijk ook de Bijbel. En dat is het woord der waarheid gesneden. En hij wekt ze op opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Wat zie je in vers 2 staan? Ik zou vroeger gezegd hebben, ja, de hele Bijbel. Nee, Peter spreekt hier over het Oude Testament. Hij spreekt over de evangelieën. Hij spreekt over begin handelingen. En hij spreekt natuurlijk niet over de brief van Paulus. Hij spreekt over die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dan spreekt hij over Petrus en de 11 apostelen en de woorden van de heilige profeten uit het Oude Testament. Dus dat is exclusief de brief van Paulus. Nou, gedachtig. Kijk, als je kijkt in hoofdstuk 1, dan zie je dat Petrus in hoofdstuk 1 eindigt in vers 20 en 21. Dit is wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, en dat zijn dus de profeten, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En dat zegt hij omdat in vers 2 zie je, er komen valse profeten en die zeggen ook het woord van God te spreken. Maar, zij doen vervalsingen uiteraard. Valse leringen. Petrus zegt daarom ook in hoofdstuk 1. Ja, wij hebben de Heer Jezus gezien. Maar ons getuigenis, alleen wat wij gezien hebben, is niet betrouwbaar. Wat opgeschreven is betrouwbaar. Dus wat hij opgeschreven heeft, is profetie. En dat is ook wat de apostelen, wat ook de profeten in het Oude Testament hebben gedaan. Met het oog op die valse leraars. Ja, in vers hoofdstuk 2, hè, die onder het volk zijn geweest. En die gaan verderfelijke ketterijen invoeren. En met die ketterijen verloochenen ze de Heer. Nou, hier zien wij dus, als je kijkt, als hij zegt in 3 vers 2, opdat gij gedachtig zijt, dus met andere woorden, in herinnering brengt wat de profeten tevoren gesproken hebben en aan ons gebod die de apostelen van de Heer zijn. Nou, dat heeft te maken met vers 3 en 4. Namelijk, de komst van de Heer en het oordeel. Want kijk, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Dus wat zeggen ze? Ja, ze spotten met de kleine kudde en met het woord van God. Want de kleine kudde, de profeten, ze spreken over dat Christus komt. Ja, de Messias komt. Hij is geweest, maar hij komt terug. En daar spotten ze mee. Want dan zeggen ze, oh ja, waar zijn toekomst, waar blijft hij die komst? Want vanaf de dag dat de vaders ontslapen zijn, alles blijft zoals het is. Vanaf het begin der schepping. En dat is namelijk, willens is hun onbekend. En dat gaan we zo meteen zien. Waarom zeggen ze dat, ja? Nou, eerst wil ik even met jullie kijken de laatste der dagen. Dat is al geprofeteerd en daarom brengt hij dat in gedachtenis. Er zijn profeten die hebben geprofeteerd over de laatste der dagen. En de spotters, die gaan die laatste dagen bespotten zij gewoon. Nou, de belofte is natuurlijk, dat weten we, de belofte is het koninkrijk. Wat is de hoop van de belofte voor Israël? De hoop om in die belofte, om de belofte te krijgen. De belofte is het koninkrijk. Dat betekent voor Israël eeuwig leven als je het koninkrijk ziet. Voor ons belofte, zegt Paulus, wat God beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Onze belofte is ook eeuwig leven. Maar dat is een koninkrijk in hemelen. Maar hoe krijg ik die belofte? Dat is door de opstanding. Ja? Dus geloof in Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. De hoop van de belofte voor Israël is ook de opgestaande Heer en Heiland Jezus Christus, ja? Dat is de opstanding. Nou, daar is in het Oude Testament natuurlijk over gesproken. Nou, en dan spreken ze over de laatste der dagen. Want dat gaat in de laatste der dagen gebeuren. Paulus spreekt ook over de laatste tijden. Nou, als je aan de laatste der dagen denkt, waar denk je dan aan? Wat komt er dan in je hoofd toe? laat. Hè? Nee, de laatste der dagen spreekt natuurlijk. Voor, hè? Ja, nou, de laatste, als je het letterlijk even neerzet. Laatste der dagen. Laatste van de dagen. De dagen, dus de dagen hebben een einde. Ja. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De eerste dag, tweede dag, derde dag, vierde dag, enzovoort. Maar op een gegeven moment hebben we natuurlijk zometeen de toekomst. De volheid der tijden. Zijn er dan nog dagen? Dan zit het in de eeuwigheid. De Heer is zelf het licht, toch? En de maan heeft zijn glans niet meer. Hij is zelf de zon. Dus dan zie je, hé, de dagen raken op hun einde. Maar we moeten goed opletten. Wie schrijft dit? Petrus en de profeten. De apostelen en de profeten, dat is, zijn niet de brieven van Paulus. Dus het kan nooit over ons gaan, over de bedenkende genade. Dus als Paulus spreekt over de laatste tijden, dan spreekt hij over de laatste tijden in de bedenkende genade. De profeet spreekt over de laatste der tijden. Dus oké, dan weten we het over. Nou, oké, dus waar gaat het dan over? De laatste der dagen. Oké, dat weten we dan. Maar wat houdt dat dan in? De laatste der dagen. Ja, dat heeft met de grote verdrukking te maken. Maar nog meer hoor. Ook het koninkrijk is ook de laatste der dagen. Kijk, dus we gaan even met. Ik ga even met jullie naar. Laat ik. Handelingen 2 vers 14. Dan weten jullie gelijk. Oh ja. Ja, dat heeft Petrus ook gezegd met Pinkster. Ja, klopt. Handelingen 2 vers 14. Daar zegt Petrus namelijk: dit is het, toch? 2 vers 14. Dat is de Heilige Geest. En dan zegt Petrus in vers 16. Want de Heilige Geest is uitgestort. En dan gaat hij verklaren. Want ze denken dat ze dronken zijn. En dat is niet zo. Maar het is wat in vers 16 staat. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Dat is Armageddon. Dus je ziet hier, dat is nog niet gebeurd. Hier zie je te maken, dit heeft met de dagen van de grote verdrukking te maken. En dan zien wij dat Christus komt. En dan zie je ook al die tekenen, de maan in bloed en al die tekenen in de hemel. Dat heeft duidelijk met de grote verdrukking te maken. Dat is, ja, wat paap Petrus dus haalt hier een tekst uit Joël. Ja, dat haalt hij hier aan. Joël heeft hierover geprofeteerd en Petrus zegt nu, dit is het. Met andere woorden, Petrus haalt hier een tekst uit Joël aan en hij zegt daarmee dat hij nu in die laatste der dagen zit. Waar Joël over spreekt. Laat me even naar Joël gaan, Joël 2. Joël 2. Ezechiël, Joël 2, vers 28. Kijk, hier, dit is een profetie in het Oude Testament. Dus Petrus heeft het in zijn brief ook over de profeten uit het Oude Testament die geschreven hebben. Hij brengt het hun in herinnering. Kijk, dit is natuurlijk al honderden jaren voor Christus geschreven. En er staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouders zullen dromen. Jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknecht en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkomen zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Nou, Peter zegt, hier zegt hij, en daarna. En Peter zegt, in de laatste der dagen. Dus het zijn de laatste der dagen dat de geest wordt uitgegoten. En Joël profeteert erover. En Peter zegt, hé, op dit moment, het is zover. Dus ja, ga met mij ook even naar Jeremia 30. Het laatste der dagen, moeten we dus goed begrijpen, heeft met profetie te maken. In het Oude Testament komt het 17 keer voor. Laatste der dagen of de laatste dagen. In het Nieuwe Testament zien wij het 3 keer staan. Ja? Maar niet bij Paulus, die zegt laatste tijden. Dus je ziet heel duidelijk dat het profetisch in karakter is. Nou, wat betekent het nou precies, de laatste der dagen? Nou, in Jeremia 30, we hebben net al gezegd, de grote verdrukking. Maar kijk in Jeremia 30, vers 24 en 25. Kijk. In vers 22 zegt hij, en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Zie een onweten des Heren, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweten. Het zal blijven op het hoofd der goddelozen. De hittigheid van des Heren toorn zal zich niet afwinden, totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben, gedachten zijn harten. Wat is gedachten zijn harten? Nou, natuurlijk dat hij de goddelozen gaat straffen en dat hij het koninkrijk gaat vestigen, dat hij komt op aarde om te gaan regeren. In het laatste der dagen zult gij daarop letten, dat wil zeggen, ja, ze zullen daarop letten, maar zullen ze het ook in vervulling zien gaan. Hij profiteert niet tenslotte. En dat is eigenlijk wat Petrus ook over spreekt. Zult gij erop letten, zult zien. Petrus zegt, dit is het, de laatste der dagen. Die toorn die gaat komen als jullie niet bekeren. Jullie hebben hem gekruisigd. Ja, en dan zie je in 31, vers 1. Tezelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zie je, dan hebben we weer over, zie je dat die toren en de zuivering, dat gebeurt in de laatste der dagen. Nou, en dan komt daar die kleine kudde dus uit voort, het overblijfsel van het volk Israël. Dus hier heel specifiek gaat het laatste dagen, spreekt hij over die zuivering van het volk Israël. Dat wordt geprofiteerd. Nou, en dan zie je ook, zullen zij mijn volk zijn, met andere woorden. Ja, dat gaat natuurlijk het koninkrijk, want kijk in, want vers 2, zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. En dan zie je in vers 4, ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israël, gij zult weder versierd zijn met die trommels en uitgaan met de rijders spelende, gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria, enzovoort, enzovoort. Zie je dat? Dus zie je ook gelijk. Dat koninkrijk speelt daar ook in mee. Wat ik wil zeggen is, het gaat over het oordeel en het koninkrijk wat dan gaat komen. Misschien kunnen we ook even naar Ezechiël 38. Dat we goed begrijpen wat het de laatste dagen precies inhoudt. Ja, in Ezechiël 38, vers 16. Kijk, en gij, dan spreekt hij over Israël, zult optreden. Nee, de heidenen, Gog spreekt hij tegen. En Gog, dat is niet Rusland, wat men wel eens denkt. Of Magog, maar dat is ten noorden van Israël, dat wel. En zie je, die zal optrekken, dat is in de grote verdrukking, tegen mijn volk Israël. Als een wolk om het land te bedekken. Zie je, Israël wordt veroverd. Grote verdrukking. Dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land. Opdat de heidenen mij kennen, als ik aan u, o God, voor hun ogen zal geheiligd zijn. Zo zegt de Heere. Heere, zijt gij die van welke ik in verleden dagen gesproken heb, enzovoort, enzovoort. Men ziet hier, in het laatste der dagen zal dat gebeuren. Ja, je krijgt een invasie uit het noorden in Israël. Israël zal natuurlijk uiteindelijk bezet worden en hij wil natuurlijk vernietigen. Je ziet hier, dat is ook in de laatste ter dagen wat betreft het volk Israël. Dus dat heeft ook weer met die grote verdrukking te maken. In Daniël 2 vers 28, gaan we later iets verder weer. Die tekst die kennen we natuurlijk ook. dan heeft Nebukadnezar die droom gezien met dat beeld, met al die koninkrijken. En dan kijkt hij in 2 vers 28. Kijk, Daniel die gaat dus die droom uitleggen aan Nebukadnezar. Nou, we gaan het niet helemaal lezen. Maar je weet het, het beeld, en dan komt die steen los en die stoot het beeld om en het wordt helemaal vermalen. En in vers 44 zegt Daniel. Toch in de dagen van die koningen, en dat wil zeggen... In vers 28 moet ik toch even lezen. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar, dat Nebukadnezar heeft die droom gehad. En Daniel gaat hem uitleggen. En Daniel zegt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten uw hoofd op uw leger zijn deze. Dus hij heeft een droom gezien. Nebukadnezar, God heeft een visioen aan hem gegeven. En dat gaat over het laatste der dagen. Nou, dan zie je in vers 44. In de dagen van die koning, daar spreekt het over. Zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dus die koninkrijk in de grote verdrukking, al die koningen, de 10 koningen, allemaal die in opstand komen, ziet, dan komt het koninkrijk Israël, de Heer Jezus komt in verlossen, en dan komt er een koninkrijk, een eeuwig koninkrijk, waarin Christus op de troon zal regeren. Nou, zie je dus ook weer, dat koninkrijk heeft dus ook met die laatste dagen te maken. Dat is belangrijk om te zien. Dus de grote verdrukking en het koninkrijk. Nou ja, goed, er is meer over te zeggen in het Oude Testament. Ook in het laatste der dagen zal de wet gaan. Waar? Uit Sion. En dat is als het koninkrijk er is, als Christus op de troon zit. Nou goed, nu gaan we naar Hebreeën 1 vers 1. Dus dat was allemaal eigenlijk voordat de Heer Jezus Christus kwam. Ja? Maar de laatste der dagen, wanneer zijn die nou echt begonnen? Ja, je zou kunnen zeggen inderdaad, met de grote verdrukking zeggen wij eigenlijk, vaak. Maar, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Want Hebreeën 1 vers 1 zegt namelijk, God voortijd veelmaals en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende, nou dat hebben we net, door de profeten, hebben we net gezien, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is de Hebreeën schrijven. Die heeft het geschreven nadat de Heer Jezus was opgevaren naar de hemel. Ik denk dus ook gewoon, omdat hij schrijft ook, je kan duidelijk zien in de Hebreeënbrief dat de tempel er nog is. Nou, wanneer is de tempel vernietigd? 70. Dat betekent dat dat Hebreeënbrief voor het jaar 70 geschreven is. Ik denk zelf in de handelingenperiode. In ieder geval, maar de schrijver zegt, God heeft nu gesproken in deze laatste dagen tot ons, dat zijn de Hebreeën, Israël. Hoe? Door de Zoon. Nou, we weten niet door de Zoon aan de apostel Paulus, daar spreekt hij niet over. Nee, hij heeft gesproken ten tijde dat hij op aarde rondliep. Ja, Christus was geprofeteerd. Als Israël het aangenomen had, hem aangenomen had, was het koninkrijk gekomen. Dus ja, de profetieën betreffen natuurlijk Christus. Het koninkrijk, God wist natuurlijk ook dat Israël het niet zou accepteren en dat daarom ook die grote verdrukking. Dus je moet eigenlijk zien, in deze laatste dagen, vanaf het moment dat de Zoon kwam. Want hij kwam, ja, om te lijden, maar ook voor de heerlijkheid. Men dacht eerst de heerlijkheid, maar hij kwam te lijden en dan de heerlijkheid daarna. Dus ja, dat is waar Petrus eigenlijk over spreekt. Dus in feite in de evangelie waren ze begonnen, zeg maar, toen Christus kwam. Die ging ook zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is naar mij gekomen. Dat zijn de laatste dagen. Ja? Met andere woorden, in de evangelie, het is nabij. De profeten zijn bijna, de vervulling is nabij. En Petrus zegt dat ook, dus in zijn brief. He, ik breng jullie indachtig dat wat de profeten gesproken hebben en wat door ons, de apostelen, gesproken is. He, toen hij was opgestaan en we zeiden natuurlijk, bekeert u, laat u dood. Want hij komt om te oordelen, want jullie hebben hem gekruisigd. Nou, oké, dus die laatste tijden, waar gaan die mee gepaard? Nou, we hebben net al gezien, bloed, vuur en rookdamp. En zijn verschillende tekenen En die, dat zie je dat Petrus daar ook naar refereert. Hè? De machten en krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat is onder andere een teken. Er is ook bijvoorbeeld een kenmerk dat er zijn tijden. Dat ze bijvoorbeeld kunnen zien. Kijk, wij hebben geen markeringspunten dat je zegt, hé, oh, dat is een teken van dat dat gaat gebeuren. De ene genade is 2000 jaar lang. Het is alleen maar de brief van Paulus. Het is uit genade dat wij leven. En we hebben geen kenteken die zegt, de Heer kan elk moment komen. Wij verwachten hem elke dag. Zelfs Paulus zei dat. Maar voor hun is het heel duidelijk, zijn er identificeerbare kenmerken. Wat zegt hij ook? Als jullie zien wat staan de gruwel der verwoesting. Ja? Waar Daniel over schreef. Dus dan wijst hij ook, let op. Dat betekent dat je in de laatste der dagen leeft. Daar moet je op letten. En dan heb je dan natuurlijk de natuurverschijnselen. Nou, we gaan gauw door naar, dat is wat er allemaal gebeurt. En als je het woord en waarde niet recht snijdt, dan zie je dat gelovigen ook daarnaar kijken. De aardbevingen, rampen, natuurrampen. Ja, zij denken dat het allemaal te maken heeft met de komst van de Heer Jezus Christus. Als je niet recht snijdt, ja, dan snap ik wel dat je dat zegt. Ja? Alleen het punt is, ja, aardbevingen waren ten tijde van Israël, waren er al. Die zijn er altijd al geweest. Dus dat is het voor ons nu niet. En dan zijn het ook natuurlijk op veel grotere schaal. Natuurrampen. Want krachten der hemelen bewogen. Nou, ik weet één ding zeker. De zon is één keertje, heeft die 24 uur stilgestaan. In het Oude Testament. 24 uur was het, hè, toch? Dacht ik. Was dat, hè? Ja. Nou, in ieder geval, het stond dus stil, hè. Of een uur terug. Ik ben even van kwijt. Maar in ieder geval, dat was een uniek moment. Maar voor de rest zijn de hemelse hemellichamen, als had jij nooit op de sterren kunnen vertrouwen op zee, toch? Die staan altijd op dezelfde plek. Toch? Maar dan zullen die krachten bewogen worden. En dan krijg je natuurlijk al die verschijnselen. Eb en vloed is afhankelijk ook van de maanstand. Dus als dat ook bewogen wordt, ja, dan krijg je allemaal enorme natuurverschijnselen die afwijken van hoe het normaal is. Goed, dat is er allemaal aan de hand, ja? Nou, als je kijkt in vers 3, 2 Petrus 3, vers 3. Nou, de laatste dagen. Dus hij brengt het in hun gedachten. En jullie weten wat er aan de hand is met de laatste dagen. Maar er zullen spotters komen. En wat gaan die zeggen? In vers 4, waar is de belofte zijn de toekomst? Want er staat iets achter. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin de schepping. Ze spotten natuurlijk met het woord van God. Hè, als ze dit doen. Hè? Als ze dat gaan ontkennen. Want ze zeggen, alles blijft zoals het is. Wat is daar nou vreemd aan die redenering? Alles blijft zoals het van het begin de schepping geweest is. We hebben het even over de schepping. Hè? Wat je om je heen ziet. Is echt alles vanaf het begin de schepping hetzelfde gebleven? Volgens de evolutietheorie natuurlijk wel. Die zeggen, nou, dat kwam een keer in het begin. Maar daarna heeft het zich langzaam is het zich gevormd, miljoenen jaren. Maar voor de rest is het gewoon zo gegaan. Maar wij weten, ten eerste had je Genesis 1, vers 1 en 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En als je gelooft in de gap-theorie, kwam er een oordeel en is er weer, heeft God als het ware, is hij gaan herscheppen. Maar oké, dat terzijde. Maar je krijgt op een gegeven moment Noach. Die gebeurtenis, de zondvloed, is een enorme gebeurtenis geweest. Dat heeft een invloed gehad op ons klimaat, dat weten wij. Voor de zondvloed waren er bijvoorbeeld, lees je over seizoenen. Hè, dat er seizoenen zijn gekomen sinds de zondvloed. Ik geloof ook, ik heb er geen werkgeverstand van, ik heb er wel genoeg over gelezen, maar dat heeft ook klimatologische gevolgen. Voor de zondvloed was het, nou jij hebt gevist, wat heb je gevonden op de bodem van de Noordzee? Hè? Toch subtropische en mammoetkiezen, wat heb je allemaal opgevist daar toch? Nou, dat soort dingen. Dus dat wijst op een Noordzee die vroeger dus niet was. Dat is voor de zondvloed geweest. En het klimaat is daardoor veranderd. Er zijn ook dinosaurussen die niet meer leven. Die zouden nu, ik weet niet precies, daar heb ik geen verstand van allemaal. Maar in ieder geval, er is een wijziging opgetreden. Nou, als jij zegt, het is altijd zo gebleven. Men noemt dat met een duur woord uniformitarianisme. Wat een woord. Maar zit het woord uniform in? Met andere woorden, alles blijft of is gebleven uniform zoals het begin. Daar komt de uitdrukking vandaan. En daar zit een gedachte aan achter. Want dan zegt men, er zijn dus geen catastrofale gebeurtenissen geweest. Met grote veranderingen als gevolg. Als ze dat leren, dus de zondvloed, dat ontkennen zij natuurlijk. Ga maar eens kijken in de evolutiewereld of zij geloven in de zondvloed. Nee, daar geloven ze natuurlijk niet in. Want daardoor zijn bijvoorbeeld, ze hebben het over al die fossielen en al dat soort dingen. Nou, een fossiel, dat is in zeer korte tijd wordt dat gevormd juist. Heel veel snel moet dat. Dus daar klopt allemaal helemaal geen bal van. Maar wat is de kern nou als ze dat zeggen? Zij zeggen het is door miljoenen jaren gevormd. Maar als wij de zondvloed, wat was de zondvloed? Dat is een oordeel van God over het slechte van de mens. Dus als je de zondvloed ontkent, dan is het oordeel over de goddeloosheid van de mensen, heeft dan ook niet bestaan. En dan met andere woorden, als zij zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Joh, het is altijd vanaf het begin af aan zo geweest. Het is gewoon hetzelfde, met andere woorden, jullie hebben het al over die komst van Christus, die tweede komst. Want wat houdt de tweede komst van Christus in? Oordeel! Snap je het nu? Dus, ach, dat was toen niet zo. En dat oordeel zo meteen komt ook niet. Wat klets je nou de belofte van zijn komst? Kijk, daar zit de Messias. En er komt geen oordeel. Want dat is onze Messias. En degene, de kleine kudde, die geloven in die bedrieger van 2000 jaar geleden. En die hem niet aanbidden. Die krijgt merkteken niet. En die worden uitgeroeid. Want die zorgen alleen maar voor onvrede en onrust. Terwijl wij door die Messias juist tevreden hebben. En hem moet je aanbidden. Dus dat is de gedachte wat erachter zit. Geen zondvloed, dat betekent dus heel duidelijk. Het orde van het slechte, ja, dat is dan niet. Nou, dan. Ook geen oordeel, omdat die zogenaamde Christus van jullie ook zou komen. Nee. Maar ja, Petrus zegt in vers 6 tot en met 18. Wacht eventjes, wie gaat nu laten zien? Wel dus. Want in vers 6, of vers 5. Want willens is dit hun onbekend. Wat valt erop in die zin? Willens. Willens en weten, zeggen wij wel eens. En als het willens onbekend is, dan betekent dat dat is een keus. Dat je het onbekend is bij jou. Want ze weten het natuurlijk wel. Maar het is willens hun onbekend. Dat namelijk door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Dat wil zeggen, van oudsher er al geweest zijn. Ja? Van oudsher is die er al geweest. Kijk, met het water. Oh, sorry, ik lees even vers 5. Dat het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde uit het water en in het water bestaande. Wat bedoelt hij daar nou mee? Uit het water en in het water bestaande. Nee? Nou, als we terugdenken aan Genesis. We gaan terug naar Genesis. Ja, precies. Dat was trouwens ook een oordeel. Hè? Want duisternis was onder de. God schept niet iets en er is duisternis. Dus dan weten we, daar is een oordeel geweest. Nou, de aarde lag als het ware in een bak met water. Want wat deed hij toen? Hij scheidde. Precies, zullen we even kijken. Genesis 1. Genesis 1. Vers 6. Dat is fascinerend. En dat verklaart voor mij ook het luchtledig in het heelal. Ga je met water uiteen scheiden? Doe je dat? Hoe krijg je nou water uit elkaar? Als je een bak met water hebt, hoe kan je water... Als wij het gaan scheiden... Denk aan de zee, met Mozes. Geen scheiden, nee, gewoon lucht tussen. Het is nog een wonder dat het gebeurde. Maar water, van water scheiden... Dat krijg je dus... Als we in Genesis 1 vers 6... En God zei, daar zijn uitspansel in het midden der wateren... En dat maken scheiding tussen wateren en wateren. Dus die aarde is in het water. En dan zie je, dan moet die scheiding maken. En God maakte het uitspansel en maakt de scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemel, toen was het aarde. Dus ik geloof ook om het universum zelfs heb je dus ook water. Ja? En wij leven ook, de aarde was in water en uiteindelijk weten we, in de aarde is water, op de aarde is water. Vroeger was het bedekt met water, maar toen liet hij het droog omhoog komen. En toen was er land, toch? Ja. Nou, oké. Okay. Nou, en... Oké. En dan weten we wat er gebeurt, hè? Even kijken, we gaan terug naar 2 Petrus. Door welke de wereld... even kijken, hoor. Dus daar spreekt hij in vers 5 duidelijk over het begin van de schepping. En dan zie je vers 6, door welke de wereld die toen was, en dan komt het, met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. Vergaan is. Ja, de wereld is niet vergaan, maar de wereld die toen was. Dan bedoelt hij natuurlijk het hele systeem en de mensheid die er toen was. En wie is niet vergaan? Noach en zijn gezin. En de rest is vergaan. Dus je ziet hier duidelijk dat hij markeert, het begin met water, ja, en de water zij scheiden, de aarde in het water en uit het water. En dan komt de tijd dat, dan krijg je de zonvloed met al dat water, regen. Van, zelfs ook regen, waar kwam het vandaan? Niet alleen uit de wolken, want als het uit de wolken valt, dan heb je een laagje van 20 centimeter over de hele wereld, geloof ik, aan water. Nee, de sluizen, dit is hemels, maar dat zijn de sluizen nog verder. Dat is boven het uitspansel, om het universum heen. Nou, daar spreekt hij over. Nou, die is vergaan, dus Petrus laat duidelijk zien, dat was toen een oordeel over alles wat slecht was. En toen is er dus ook het een en ander veranderd, ja, met die zondvloed. Ik zei het net al, er waren dus, wat is nog een kenmerk toen de tijd, voor de zondvloed en na de zondvloed, een grote verandering. Leeftijd. Genesis 5, 6, 7, 800 jaar was helemaal geen uitzondering. Iedereen wil best wel oud worden, maar op die manier, maar niet zoals het nu. Ja? Maar daarna zie je in de psalm, wat zegt hij erover? 70, 80 jaar hoor je bij de sterken. Dat heeft ook daarmee te maken. Ja? Dat is ook sinds de zondvloed, dus is een enorme verandering geweest. Nou, en dat is dus hun willens onbekend. En nogmaals, wat ik zei over die seizoenen. Maar ik wil nog even over het woordje willens. Is dit hun onbekend? Want dat, kijk, je gaat in Petrus ga je natuurlijk naar een climax toe. Uiteindelijk, want Satan, de leugen, die zit op de troon. Dat is het plan van Satan, dat hij aanbeden wil worden. Dat zegt hij in Jesaja toch? Voor de grondleggende wereld, voor de schepping, zei hij, dat is de val van Satan geweest. Ik wil aan de Allerhoogste gelijk zijn, ik wil dat ze mij aanbidden. Dat ik boven alle overheid en macht ben. En dat ik gediend word. Dat is zijn doel. En in grote verdrukking zie je het gebeuren. Dus daar gaat het naartoe. Ja? Nou, even kijken, wat zou ik er dan mee zeggen? Oh ja, dat willens is dit een onbekend. Nou, dat is, ga even mee naar Romeinen 1. En dat is ten diepste wat er aan de hand is. Ja? Romeinen 1. Vers 20 en 23. Romein 1 vers... ja. Even kijken hoor. Ja. Ik lees toch wel even 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn zienlijke, onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus ze zijn niet te verontschuldigen voor het feit, voor de dingen die ze doen, dat ze God ontkennen. Ze weten dat hij bestaat. Omdat zij God kennende, dus dat spreekt over de mensheid, hè? Men kent God. Ja? Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Doe je dat bewust of onbewust? Dat is bewust. Willens. Maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods, kijk wat ze doen, veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en viervoetige en kruipend gedierte. Als een os die gras eet, zegt de psalmist. Dat hebben ze van God. Nou, kijk maar, de os. Ja, het kalf. Ja, beeld van Satan ook, hè? Was niet voor niks een gouden kalf, hoor. Hoe wordt Satan vaak uitgebeeld? Ook als een bok met hoorn en alles. Maar hij is ook een kalf. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar kijk, in vers... God geeft het hun over uiteindelijk. Maar je ziet hier, in vers 28... gelijk het hun niet goed gedacht heeft... God in erkentenis te houden. Dat is ook een keus. Het heeft hun goed gedacht, hè? Goed gedacht. Dat is wat... om God niet in erkentenis te houden. Zij kennen hem. En dan zie je in vers... die versen daarna dus al de... slechte dingen als gevolg daarvan. En in vers 32... de welke... daar zij het recht Gods weten... heb je het weer. Namelijk, wat is het recht van God? Dat degene die zulke dingen doen... des doods waardig zijn. Niet alleen ze doen... maar ook mede... een welgeval hebben in degene... die ze doen. Dubbel en dwars. Willens en wetens. Onbekend. En de God van de Bijbel ontkennende. Terwijl ze weten dat hij bestaat. Want het feit waar het nu om gaat. Met het evangelie ook. Is natuurlijk zo. Wij maken het evangelie aan de mensen bekend. Maar wat zeggen we eigenlijk? Ja. Er is een God. Ja, die heeft dit gemaakt. Hij is je schepper. En die moet je erkennen. Want hij, het staat ook, in Romeinen 4 zegt het ook, dat je gelooft in hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Nou, wie is hij dan? Ja, hij is de schepper van de hemel en aarde. Hij is de schepper van mij. Dus ik ben verantwoordelijkheid aan hem beschuldigd. Oké, dus de mens ontkent dat, dat lezen we hier duidelijk. En ze weten recht Gods. Ze weten dat ze schuldig staan, dat hij zal straffen. Oh goed, ik wil hem wel erkennen dat hij de schepper is. Ik geef het toe, ja, ik blijf maar, hij is de schepper. En dan is de weg open om een relatie met hem te krijgen. Want dan krijg je niet zomaar, je kan wel zeggen, ik geloof dat hij bestaat, hij is het. Maar dan ben je nog niet gered. En dat is juist het mooie, dat hij dus zijn zoon gegeven heeft. Zodat we, nadat we dat erkennen, ook zijn kind kunnen worden. Maar het begint met het erkennen dat hij de schepper is. Van hemel en aarde. Daar begint het mee. Nou... Je ziet hier, willens en wetens. En bij Petrus, hier dat precies zo staan, willens is dit hun onbekend. Het is niet onbekend van, ja, ik heb het nooit gelezen. Ja, dat kunnen wij ook, iemand die het woord en waarheid niet recht snijdt. Je kan het tegen iemand vertellen, wat ik net ook zei met die twee evangelies. Ja. Nou, die hebben er nooit van gehoord. Dan kan je twee dingen doen. Een gelovige, zegt de Bijbel dat? Ja, dat staat daar en daar. Oh, ga ik even kijken. En als je dan zegt, nee, dat geloof ik niet, ik ga toch het andere verkondigen en volgen, dan is hij willens onbekend. Maar hij is niet te verontschuldigen. Snap je? Maar wij waren zo, en degene die luisteren en kijken, hoop ik ook, dat toen het iemand mij vertelde en jullie vertelden, heb ik gaan lezen, hé, het staat daar. Dus, ik neem het aan. En dat is wat de Heer wil. Oké. Dus ze weten het, hè. Dus in vers 6, als we teruggaan. Nogmaals, door welke de wereld die toen was, 2 Petrus 3, vers 6, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. En dan zie je in vers 7. Dus met andere woorden, er is dus duidelijk een catastrofe en het is een oordeel van God. Maar de hemelen die nu zijn, en nu komen we op de volgende periode in de geschiedenis van de mensheid. Hij zegt, Petrus, de hemelen die nu zijn, dat zijn nog steeds de hemelen waar wij ook nog steeds onder leven. Want de bedeling der genade is ertussen gekomen, maar de hemelen zijn er nog steeds. Dus Petrus zegt vanaf de zondvloed tot en met dat hij dat schrijft, de hemelen die nu zijn. En de aarde, zie je het, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden ten vuurde bewaard, kijk, tegen de dag des oordeels en de verderving der goddeloze mensen. Met andere woorden, ja, Petrus gaat het hier heel duidelijk laten iets zien. Hij heeft hier vooral het oordeel heeft hij op het oog. Dat hij zegt, vanaf die zondvloed tot en met nu, let op, het woord zegt dat ze worden ten vuren bewaard tegen de dag des oordeels. Ja, wat was het oordeel toen? Door water. Wat heeft God gezegd? Toen? Het zal niet meer door water gebeuren. Het gaat door vuur gebeuren. Kijk even mee naar Psalm 104 vers 5. Psalm 104. Het zal niet meer door water gebeuren, ja? Dat is duidelijk. Daar is de regenboog. En wie denkt daar nu nog aan? De regenboog wordt nu als symbool gebruikt voor de homobeweging. Ja? Maar als ik de regenboog zie, denk ik niet daaraan. Maar dan denk ik aan wat God aan Noach voor verbond heeft gesloten. En ook niet aan een pot met goud. Maar dat hij heeft gezegd in vers 5, 104 vers 5. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij, ze haasten zich weg voor de stem uw donders. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. En er zijn mensen die zeggen, ja, die zondvloed, dat was van plaatselijk. Wat staat hier? De aarde. De hele aarde was bedekt met de zondvloed. Dus, en als gevolg van die zondvloed weten we ook, de Grand Canyon, daar zijn jullie geweest. Nou, je hebt het bewijs van de zondvloed gezien. Zij maken ervan al die laagjes, weet je wel, dat heeft allemaal daarmee te maken. Totdat je dan een boom ziet, die gewoon door al die lagen heen verticaal staat. En dat heb ik als voorbeeld bij mensen gebruikt. En dan weten ze daar natuurlijk geen antwoord op. Maar het is absoluut door de zeer een geologische verandering door de zondvloed. En dat willen ze natuurlijk niet horen. Maar wij hebben het hier vooral in verband met dat de zondvloed is niet zomaar een zondvloed. Het was een oordeel. En Petrus zegt, kijk, dat is dus toegebeurd, maar let op. De hemelen die nu zijn en de aarde, die worden bewaard, want er komt nog een keer een oordeel. En dat gaat gebeuren als Christus komt. Want die spotters zeggen, wat zeggen ze? Waar is de belofte van zijn komst? Zijn komst betekent oordeel hoor. Voor de gelovigen betekent dat. Wat betekent het voor ons de komst van de Heer in de lucht? Ja, de opstanding, we gaan naar de Heer toe, we zijn voor eeuwig in zijn koninkrijk in de hemelen. Voor hun is de belofte van zijn komst, dat zijn komst betekent het koninkrijk, ook het eeuwig leven, maar dan op aarde. Maar vooraf gaat eerst dat oordeel. Je kan het een beetje vergelijken, als wij naar de hemel gaan, worden opgenomen met de Heer, en wij worden dan, waar is onze plek? Waar Satan nu regeert. Nou, wat gaat er vooraf, voordat wij daar geïnstalleerd worden? Ook een oordeel. He, we gaan het de volgende keer over de dag des Heeren hebben. Waar begint hij? In de hemelen. Hij gaat naar beneden, want God gaat wonen op aarde. Dan moet hij eerst door de tweede hemel heen, want hij woont in de derde hemel. En wie zit daar? Satan en de vijandige overheden. En die worden eerst eruit gegooid. En dan is dat, ja, is dat vrij. En dan zie je ook, eerst een oordeel. En dan worden wij geïnstalleerd. Zo op aarde krijgen we ook eerst het oordeel van de ongelovigen. En dan gaat Israël het koninkrijk in. En dan zijn zij het hoofd en niet meer de staart. Dus het is niet nog een keer water. De laatste tekst, Matteüs 3 vers 7. Kijk, als je dit, ik zeg altijd zo, je hebt punten. Je hebt van die punten, die hebben een aantal punten bekeken. En dan ga je die punten met lijntjes verbinden. Zo ga je de lijn, dat zeggen we, de grote lijnen zien, ja. Zoals Matteüs 3 vers 7, wat zegt Johannes de Doper daar? Matteüs 3 vers 7, sorry. Hij dan, ziende vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop gekomen. Maar ja, zij lieten zich niet dopen, hè. Sprak tot hen, dat zegt Johannes de Doper, gij allerlei gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Zij denken, zij denken dat zij niet onder die toorn komen. Nou nee, De fariseer is, hij heeft zijn eigen gerechtigheid. Ja? Brengt dan vruchten voort en bekering waardig en meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot de vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Dus fysieke afkomst van Abraham is goed voor een Israël, dat is een noodzakelijkheid zelfs, de besnijdenis. Maar, als je geen gelovig hart hebt, heb je er niks aan. Ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat is duidelijk toch? Ik doop je wel met water tot bekering, maar die naar mij komt, Christus, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Met de Heilige Geest is natuurlijk voor degene die gered worden, denk aan Pinksteren. De charismatische beweging zingt natuurlijk, doop ons met uw vuur, hè? Maar dat is, wij weten dat dat klopt niet. Wij in het geheel wat wij nu gezien hebben, met vuur dopen, heeft met oordeel te maken. Kijk maar. Want als jij met de Heilige Geest geloopt wordt door de Heer Jezus Christus met Pinksteren, wanneer gebeurt dat? Nadat je gedoopt bent met het water. Ja, en dan zal je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Maar kijk in vers 12, wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstloerder zuiveren, en dat is Israël. En zijn tarwe, dat is de kleine kudde, in zijn schuur samenbrengen. Wat is die schuur? Dat is het koninkrijk. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Ja? Nou, oké. We gaan terug naar 2 Petrus. We gaan de volgende keer weer verder. Met andere woorden. Johannes de Doper zegt, bekeer je, want het oordeel komt. De spotters zeggen, wat blijft die? Want wanneer komt het oordeel? Als hij komt, want hij gaat zijn dorstloer doorzuiveren. Dus dat betekent, Christus komt terug. En de spotters zeggen, waar blijft hij? Het is net zoals toen, het is ongeloof, hè? Willens en wetens. Toen is het, er is allemaal niks veranderd, zoals het toen niet gebeurde. Zo gaat het nu ook niet gebeuren, want daar zit onze Messias. Dus daar praat je nou over, als hij komt met oordeel, dat is er helemaal niet, want onze Messias zit daar. Kijk eens wat een voorspoed die heeft gebracht. We hebben wereldvrede, we hebben economische voorspoed, politiek gaat het allemaal goed. Wat wil je nog meer? Nou, dan gaan we de volgende keer verder. Want kijk, in vers 8 zegt hij, ik lees vers 7, kijk, zegt hij, halverwege, en worden ten vure bewaard, ziet, dat vuur van het oordeel, tegen de dag des, zie je, noemt het ook, tegen de dag des oordeels. Dat is als zijn komst is de dag des oordeels. En de verderving der goddeloze mensen, die spotters, de valse profeten, de valse leraars. En in hoofdstuk 2 vers 2, degene die hun verderfnissen navolgen en waardoor de weg der waarheid gelasterd wordt. Maar ze vergeten één ding, kijk voor God, wat is voor God 1000 jaar nou? Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren is als 1 dag. Voor God is, voor ons is over 1000 jaar, denken, oh nog 1000 jaar. Als je voor God zegt 1000 jaar over 1000, is voor hem, het is een seconde, het is niks. Maar de Heer, let op, vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achter. Maar, en daar komt het, is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Lees dat wel in de context. Ja, want die tekst, die gaat natuurlijk, ja, heeft, dat gaan we zo meteen zien. Wij leven nu in de tijd, de bedenkte genade, wat ook de langmoedigheid van God is. En Petrus begreep dat van Paulus. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Goed, maar wij weten dat we leven in de bedenkte genade, ja. En hij kan elke minuut komen. Maar dit spreekt over de toekomst. En wat God zegt, gaat hij ook doen. En Petrus, die sterkt hun, brengt het in hun gedachten. Zoals de oude profeten hebben gesproken over die laatste tijden. En ook de Heer Jezus en wij apostelen. Wij praten erover, want het is nu actueel. Wij leven in die tijd. Maar goed, wij zijn het lichaam van Christus. Dus wij moeten het worden waar het recht snijden. En wij weten, wacht eventjes, dit gaat niet over mij. Want ik verwacht hem elke dag. En zolang die recht blijft, verkondigen wij het woord der verzoening. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken dat wij dit woord der waarheid kennen. We danken u zo, Vader, voor uw genade. We danken u voor het geweldige offer van uw Zoon, waardoor een ieder mens nu ook gered kan worden, is redbaar gemaakt, mits ze zich maar willen vernederen voor u. Want iedereen die zich vernedert, die zal door u verhoogd worden, Vader. En het gaat erom dat men erkent dat u die schepper bent, maar u bent ook een rechtvaardige God, een barmhartige God, een vergevende God en een liefdevolle God. En u rechtvaardigt een ieder die u wil erkennen als de God van de hemel, die zijn Zoon heeft gegeven om te sterven voor de zonde van elk mens, waardoor een ieder door u gerechtvaardigd kan worden. Vader, dank u wel voor dit evangelie van uw genade. In Christus' naam. Amen. Goed, dit was het voor vanavond. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord. En dat het ons maar weer mag blij maken. Dat wij zo'n geweldige God hebben die van ons houdt. En ik zou zeggen, word gesterkt in de genade. En tot de volgende keer. En jullie krijgen allemaal ook weer de groeten van de Heilige hieruit. Sassenheim, tot ziens.